Hartelijk welkom allemaal op deze bezinningsavond. Fijn dat er zoveel zijn gekomen. In het bijzonder ook welkom aan dominee Vergunst. We zijn blij dat u in ons midden bent en deze avond over geloofszekerheid wilt verzorgen en de lezing wilt houden. Vooraf heb ik nog een aantal mededelingen van de commissie die deze avond organiseert. En die wil ik eerst voorlezen. Na de lezing zal er een collecte worden gehouden om de onkosten te dekken. Dit gebeurt tijdens het zingen. In uw programmaboekje vindt u ook een QR-code waarmee u eenvoudig een digitale bijdrage kunt doen. Ook voor onze online kijkers is het mogelijk om een gift over te maken. Er zijn 3 uitgiftepunten voor koffie en thee. Links bij de schuifwand, een tafel bij de keuken in de hal en een extra punt aan de rechterzijde van de hal. En er zal straks ook duidelijk gemaakt worden hoe de verdeling is. Ook hier staan melk en suiker op een aparte tafel, zodat de doorloop vlot verloopt. We vragen u opnieuw vriendelijk om niet bij de tafels te blijven praten en uw consumptie niet mee terug te nemen de kerkzaal in. Zodra het orgel begint te spelen, verzoeken wij u vriendelijk om uw plek in de kerk weer in te nemen. Tijdens de lezing kunt u vragen opschrijven op de laatste pagina van uw programmaboekje. Deze pagina kunt u afscheuren en tijdens de pauze inleveren bij de koffietafel waar een collectezak speciaal voor de vragen klaar staat. We verzoeken u vriendelijk om uw vragen aan het begin van de pauze in te leveren. Na de pauze is er tevens gelegenheid om vragen te stellen via een microfoon die door de zaal zal gaan. De pen die u heeft ontvangen bij het programmaboekje kunt u aan het einde van de avond inleveren bij de uitgang. En er is een boekentafel ingericht aan de linker en rechterzijde van de hal. Hier vindt u boeken die aansluiten bij het thema van vanavond. Deze boeken zijn van harte aanbevolen. Laten we samen eerst de Heere vragen om een zegen over deze avond. Heere, God van hemel en aarde, het is uw goedheid dat we in deze avond bij elkaar mogen zijn, rond een geopende Bijbel. Dan heeft u ons hier gebracht. Vanuit allerlei plaatsen zijn we samengekomen. Heren, dan kent u ons volmaakt, dan kent u onze levensomstandigheden, dan weet u van vreugde, van voorspoed, van moeite, van kruis, van tegenspoed. En wilt u dan geven dat we in deze avond een ogenblik hier stil mogen zijn voor u en ook mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Door de mond van uw knecht. Wilt u nabij zijn in alle omstandigheden van het leven? Zo verschillend als we zijn, zo verschillend zijn ook onze levensomstandigheden. En leer ons om in alles met u te leven. Maar dan kent u bovenal ons hart. En dan weet u wie we zijn tegenover u. Of we u kennen. Of dat we nog zonder hoop en zonder God in deze wereld leven. Heere, wilt u het dan anders maken? En wilt u ook deze avond daarvoor gebruiken? Want uw woord is toch het middel wat u zelf gegeven hebt om daardoor uzelf te openbaren, uzelf bekend te maken en daardoor te werken tot zaligheid. En als we u kennen en als het gaat over het geloof en de zekerheid van het geloof, wilt u dan ook geven dat we die zekerheid zullen kennen en dat we ernaar zullen staan? Want ook die zekerheid kan zo bestreden worden. En dan zullen we daar in deze avond over horen. Geef dat we door het geloof mogen zeggen: ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat Hij machtig is, het pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Wat komt het dan aan op dat geloof in onze harten? Wilt u het werken bij ieder van ons? En wilt u het versterken als u het gewerkt hebt? Om zo te mogen roemen in het onfeilbaar woord van u. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Omdat u, Heere, de betrouwbare God bent die niet liegt, die niet kan liegen en die nooit zult liegen. Wilt u dat geloofsoog op u geven? Want wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wilt u bekeren wat onbekeerd is? En wilt u werken door uw woord en geest? We bidden voor dominee Vergunst, die deze avond de lezing zal geven en ook de vragen zal beantwoorden. Wilt u hem helpen, wijsheid en inzicht geven en de woorden om te spreken? En wilt u hem ook nabij zijn in zijn werk wat hij mag doen, in het ambtelijke werk? Gedenk hem samen met allen die hem lief zijn. En we bidden ook voor de gemeente in Carterton. Dan mogen we ook in deze avond de verbondenheid ervaren. Dat is ook iets wat u geeft. Heere, wilt u werken, rijk, door uw overvloedige genade, hier in Nederland, in Nieuw-Zeeland, maar ook wereldwijd, tot opbouw van uw kerk en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden voor de commissie die deze avonden organiseert. Wilt u ook hen helpen? En we danken u voor alles wat u geeft. Wilt u ons bewaren in deze avond en wilt u zelf in ons midden zijn. En geven dat alles goed mag verlopen. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Dan zullen we samen lezen uit Hebreeën, het 6e hoofdstuk. Zoals het ook in jullie boekje staat. Hebreeën 6. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde, die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is voor dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. We gaan nu samen zingen van Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in Psalm 35, het eerste vers. En daarna wil ik dominee Vergunst uitnodigen om de lezing te houden.
Wel, ik mag mezelf aan u introduceren als pastor Vergunst van Nieuw-Zeeland. Ik ben wel een beetje overweldigd about de nummer van mensen hier. Maar ik hoop dat we vanavond samen over een heel moeilijk en veel te groot onderwerp samen nadenken. En ik hoop dat ik het een beetje in de lijn van 9 uur kan afronden. Maar ik probeer die klok in de gaten te houden. Dat ik hier daar misschien wat laat vallen van wat op die outline staat. Gewoon voor de tijd die ervoor nodig is. En ik wil beginnen met het feit dat twijfels een heel nadelig iets is voor de groei en de bloei van een relatie. Dat is waar in een huwelijksleven of in een verkeringstijd, als het nog niet tot huwelijk gekomen is. Als er twijfels zijn over de persoon en wie je bent, dan kan een relatie, dan kan een verhouding eigenlijk niet gaan groeien en bloeien. Het tast het huwelijksleven aan. Als iemand in zijn huwelijk steeds vraagt, houdt zij echt van mij? Ben ik wel goed genoeg? Want als ik faal in wie ik ben of hoe ik eruit zie of hoe ik doe, dan gaat dat een effect hebben in een huwelijksrelatie. Niet alleen in het dagelijkse, maar zelfs in het intieme van een huwelijksrelatie. Twijfel is heel beschadigend. Nou, als dat nou waar is in een relatie tussen twee mensen die elkaar lief hebben, dan is het ook waar tussen een God en een zondaar die elkaar lief hebben. Twijfel in het geloofsleven is enorm verzwakkend in het geestelijk leven. En als ik de duivel was, zou ik daar al mijn concentratie op leggen. De duivel weet drommels goed dat hij niemand uit de handen van God kan roven. Zoals Jezus dat zegt in Johannes 10. Niemand zal ze uit mijn handen nemen. Maar als hij de vreugde en de verzekerheid van die relatie tussen God en de gelovige kan vertroebelen of verdonkeren, dan lacht hij in de hel. Want dan wordt u een beetje onbruikbare christen. Want u bent bang en u bent twijfelig en u bent niet zeker. Nou, ik weet niet wie er ooit in het leger geweest is, maar als je soldaten hebt die niet zeker zijn en niet dapper zijn en die even twijfelen of de zaak waar ze het voor doen wel goed is, nou, dat zijn goede soldaten. Zo ook in het geestelijke leven. Als ik nou eens aan u vraag vanavond, wilt u nou graag meer nederigheid hebben? Of wilt u nou graag meer kinderlijke vrezen in je hart hebben? Zoals je met de Heere dat leeft. Of wilt u nou eens graag meer van die ware godszaligheid ervaren? Hè? Of misschien in al de strijd, in al de moeite, meer leidzaamheid. En niet alleen leidzaamheid, maar een blijmoedige leidzaamheid. Zou u dat niet willen hebben? Of meer vurig gebed, of meer standvastigheid in het geloof of hoop en liefde. En hem meer dienen zonder die vrees. Dat ben niet goed genoeg. Ik doe niet goed genoeg. Ik heb niet genoeg gedaan. Zou u dat niet willen? Nou, als u dat nou zou willen, dan moet u vanavond even met mij lezen. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, vers 12 en 13. Artikel 12 en 13. Ik heb het eigenlijk net al helemaal gelezen voor je. Want al die vragen die ik nu stelde, die staan ook precies in artikel 12 van de Duitse leerregels, hoofdstuk 5, waar het staat dat verzekerd zijn van de volharding. Nou, de volharding is, dat is de zaligmaking. En dat de Heere dat niet zal loslaat. Om daar verzekerd van te zijn, geeft een heel teer, blijmoedig, versterkend geloofsleven. Als je dat hele artikel even zelf doorleest, neem ik nou niet de tijd voor. En je leest ook artikel 13 voor. Verder over de gelovigen die toch weer meer verzoend worden met God. En zijn gunst ervaren en nabijheid ervaren. Dan zult u zien waarom de duivel zoveel doet om ons van de geloofszekerheid af te houden. Nou, twijfels tast niet alleen de gelovigen aan. Twijfels hebben ook een effect op de betwijfelde. Denk nou eens in aan een vrouw in een huwelijk. Dat voorbeeld wil ik maar vanavond eventjes verder doortrekken. Die vrouw in haar huwelijk. Die maar met twijfels worstelt. Terwijl haar man haar telkens weer verzekert in zijn belofte. In zijn doen en laten van zijn onvoorwaardelijke liefde. Meid, het geeft niet als je alle aardappels laat aanbranden. Het geeft niet dat je nou niet zo bent als jij denkt dat je moet zijn. Mij, dat geeft niks. Ik hou van je met ziel en lichaam. En ze staat voor me. En ze twijfelt het. Dat doet zeer in het hart van die man. Hij is ook aangetast door haar twijfels. Niet alleen zij, maar hij ook. En gemeente, ik wil dat beeld toch eens gebruiken. We spreken en denken niet genoeg aan als de Heilige Geest in het woord honderden beloften gegeven heeft. Zelfs aan de zwakste gelovigen in het koninkrijk van God. Die wij dan altijd maar weer betwijfelen omdat we niet goed genoeg zijn. Niet genoeg doen. Niet op dit niveau of dat niveau zijn. Dan bedroef ik de Heilige Geest. En dat gaat nooit vruchtbaar zijn. Want hoe meer ik hem mee bedroef, de meer ik zwakker word. Want de Heilige Geest is de geheim van de christen, van de gelovigen. Zijn bediening en zijn werk is zo essentieel. Nou, we moeten toch oppassen dat we hem ook niet bedroeven. Zo, daarom de vraag vanavond. Hoe ontvang ik de zekerheid van het geloof? We hebben net gelezen uit dit stukje van Hebreeën 6, vers 11 en 12. Gaan we nog eens even lezen. De rest van het hoofdstuk laat ik totaal liggen. Ja, lees nog eens met me door vers 11 en 12. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Dat gij niet traag wordt. Maar navolgers zijn degenen die door geloof en langmoedigheid de belofte beërven. Nou, even voor de duidelijkheid. Als we het vanavond hebben over de zekerheid van onze zaligheid, hebben we het hier niet over de verzekering van het geloof dat Jezus Christus de zaligmaker is. Het geloof dat hij de enige naam en de enige weg en de enige persoon is waarop de zondaar leert te zien, naar leert te verlangen, het werk van de Heilige Geest. Het zaligmakende werk van de Heilige Geest heeft één kenmerk. het trekt je naar Jezus toe. Als dat er niet is, dan is de vraag of de Heilige Geest aan het werk is. Want de Heilige Geest heeft maar één doel, om Jezus Christus te verheerlijken. Om het maar eens heel eenvoudig te zeggen, hij heeft maar één doel, dat ik in jou verliefd worden op de Heere Jezus. Daar ontdekt hij zonde voor, daar ontdekt hij alle onmogelijkheden in ons voor. Laat hem allemaal even liggen. Maar zijn uiteindelijke doel is dat wij verliefd worden op de Heere Jezus. En gemeente, vrienden, dat geloof en die liefde, dat gaat natuurlijk in een zekere zin samen, want dat ligt ook samen. Ik vernauw, het gaat nou niet hebben over de verzekering dat wij geloven dat de enige naam onder de hemel gegeven voor onze zaligheid is Jezus Christus. U kunt een waar geloof daarin hebben zonder verzekerd te zijn. U kunt een waar toevluchtnemend geloof tot Christus hebben dat zaligmakend is, zonder daar de verzekering van de hoop over te hebben. Er zullen hier vanavond ongetwijfeld mensen zijn die dat erkennen. Ja, ik durf niet te erkennen dat wat Petrus zei, Heere, tot wie anders zal ik heen gaan? Ik weet, u heeft de woorden van het eeuwige leven. Er is geen ander die ik verlang naar. En met Paulus kan ik niet ontkennen dat alles wat ik dacht in mijn voordeel was, uit mijn handen is gevallen. En dat er maar één ding over is. Dat ik in hem gevonden, geborgen mag zijn. Nou, als u zulk geloof hebt, dan zegt Jezus, dan bent u zalig. Dan bent u dus al. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die natuurlijk alleen in Christus is. Maar daar kan je misschien nog niet van verzekerd zijn. Nou, daar hebben we het vanavond over. Hoe kan ik nu verzekerd zijn dat het nou ook voor mij is? Dat hij de mijne is en ik de zijne. Daar hebben onze vaders heel veel over geschreven. Het antwoord dat we vinden in de Heidelbergse Catechismus, daar ga ik nog verder niet op in. Maar nadat zij het rechtvaardigmakend geloof hebben beschreven in zondag 23, dan gaan zij in zondag 25 en 29 verder over de verzekering. Kijk het maar eens na vanavond. Verzekering, ja, het gaat daar over de doop en over het avondmaal. Maar als u goed die vragen leest, gaat het eigenlijk over de verzekering. Hoe kan ik nu verzekerd zijn dat ik daar ook mijn aandeel in heb? Nou, één van de manieren die, een beetje verbazend eigenlijk, de Duitse leraars niet eens noemen. Een van de manieren waarop God de geloofsverzekering werkt in de zwak gelovige is het avondmaal en de doop. Sacramenten, verzekering spreken onze voorvaders over. En de Duitse leraars laten dat op zich liggen. Duitse leraars gaan we wel even samen lezen met elkaar van hoofdstuk 5, artikel 10 en de verwerping artikel 5. Nou, ik heb hier een vereenvoudigde Lordse leerregel, zo, ik weet niet precies of dat dezelfde is die jullie in je psalmboekje hebben, maar die kreeg ik vorige week. Zo, ik lees het maar zoals ik het hier heb. De zekerheid, artikel 10, hoofdstuk 5, alsjeblieft meelezen. Deze zekerheid, ja, van ons zalig zijn, vloeit daarom niet voort uit een of andere bijzondere openbaring, zonder het woord of buiten het woord om, maar uit het geloof in de belofte van God, die hij in zijn woord overvloedig tot onze troost heeft geopenbaard. Dat is nummer 1 en dat is de foundational, de fundamentele grond van verzekering. Ten eerste. Ten tweede, ook verder uit het getuigenis van de Heilige Geest die met onze geest getuigt. Als je die tekst goed leest, de eerste geest die getuigt is onze geest. En daar komt bij, zeggen zij, het getuigenis van de Heilige Geest. U herkent deze tekst van Romeinen 8. Die met onze geest getuigt dat wij de kinderen en de erfgenamen van God zijn. Hoe getuigt onze geest? Onze geest getuigt door de derde. Ten slotte uit de ernstige en de heilige ijver om een goed geweten te hebben, om goede werken te doen. Dat weet u. Dat weet u van uzelf. Als u uzelf doorzoekt, onderzoekt naar uzelf, zoekt te luisteren, wat gaat er nou aan in mijn leven? Dan letten we en dan gaan we vinden, er is een ernstige en een heilige ijver om een goed geweten te doen en om goede werken te doen. En dan gaat uw geest zeggen, dat leeft in je. Nee, dat leeft niet in je. Petrus, hou je van me? Ja, Heere. U weet, maar ik weet het ook, dat ik van u hou. En dat weet ik dan. Heeft Petrus niet dat grote woord dat de Heer Jezus gebruikt? Hij neemt een minder woord. Maar hij weet in zijn geweten, hoewel hij hem een aantal dagen geleden in de rug stook met een dolk van zijn ontkenning, dat hij Jezus lief heeft. Dat is dat getuigen van je eigen geest. En dan zegt onze Vader, daar komt dan ook soms een heilige geestgetuigenis bij. We gaan daar verder nog over denken. En dan gaan we verder lezen, als de uitverkorenen van God in deze wereld niet deze vaste troost hadden, moet even voorstellen wat zij zeggen hier. Als de uitverkorene kinderen van God dus deze wereld niet deze vaste troost hadden. Dat zij de overwinning zullen behalen. En dat zij dit onbedriegelijk onder pand van de eeuwige heerlijkheid hebben. Dan zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Onze Vader denkt het dus niet. Dat het een heel gewone zaak is dat Gods kinderen niet verzekerd zijn. Als ik dit lees, dan heb ik dat niet dat gevoel. Artikel verwerping 5, lezen die ook eerst even verder en dan gaan we verder met onze outline. De verwerping van de dwaling, artikel 5. De dwaling is dat alleen door een bijzondere openbaring je kunt weten. Dat je verhardt in het geloof, of als ik dat anders zeg, dat je alleen door een bijzondere openbaring kunt weten dat je een tijd zalig bent. Nou, die verwerping wordt inderdaad verworpen. Ja, door deze leer wordt de vaste troost van de ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfels van de pausgezinden weer in de kerk ingevoerd. De Heilige Schrift leidt de zekerheid van de volharding nooit af uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de kenmerken van Gods kinderen en uit de onwenkelbare belofte van God. Ze draaien daar wel om. En ik denk dat dat niet op zich verkeerd is. Of we er veel te veel van moeten maken. Ze draaien daar de orde wel om. Van de beloften en de kenmerken. Zo, vrienden, terug naar die outline dan. Het eenvoudige antwoord. Hoe kan ik nu verzekerd zijn van de zaligheid? Het eenvoudige antwoord is door het geloof in die overvloedige openbaringen van Gods beloften die in zijn woord staan. Met deze bewoording verwerpen onze vaders de dogma, de teaching, de lering van de Rooms-Katholieke Kerk. Die officieel leerde in de tijd van de Reformatie en ik denk nog steeds. 1. Verzekering van de zaligheid is alleen het privilege van enkele bevoorrechte personen. Al dus de theologie van Rome. Het is niet anders dan Roomse onderwijs. Ten tweede leren zij, omdat je altijd veel tekorten in jezelf ziet, kan iemand nooit zeker weten dat hij verzoend is met God. Nou, is nogal wie dus. Als je leert dat je zaligheid op je eigen werken is gebaseerd, dan kan ik dat goed begrijpen. Dus het liefst zijn ze consequent. Ten derde zeggen ze dit, nog Rome, verzekering van het geloof leidt tot trots. Terwijl onkunde en twijfel over de zekerheid je meer nederig maakt. Nou, als jij goed opgelet hebt, zeggen onze vaders precies het omgekeerde. Hoe meer verzekerd van jouw zaligheid, hoe meer nederigheid in je hart. En ten vierde zegt Rome, als je verzekering ontvangt, is het altijd langs een hele bijzondere, buitengewone persoonlijke openbaring, buiten het woord Gods om. Weer Rome. Onze vaders zeggen pertinent nee. Dat is duidelijk van de Duitse leerlingen, artikel 5, verzekering spruit uit het geloof aan de belofte Gods, die in zijn woord zeer overvloedig onze troost heeft geopenbaard. Mag ik ons even teruggaan naar die vrouw waar we het over hadden? En dit is niet zomaar een voorbeeld dat ik eventjes verzonnen heb hoor. Dit is een echt voorbeeld van een echt reëel geval. Die vrouw die bleef maar vervuld met allerlei twijfels die haar verlamde, die haar depressief maakte, die haar onzeker maakte in haar huwelijk. Ze kroop een beetje weg van de man, ook zeg ik al in de intimiteit van hun huwelijksleven zat er echt een barrière. Want ze zit altijd maar in twijfels. Begon ook echt een beetje heel negatief te werken in dat huwelijk. En op een dag legde haar man zijn handen op haar schouders. En hij keek haar heel diep in haar ogen. En hij zei zachtjes tegen haar: lieverd, nou moet je eens mij antwoorden op mijn vraag. Heb ik jou nou ooit een reden gegeven dat je mij niet dat je twijfelt over mijn liefde voor jou. En ooit is een reden gegeven. Zeg het dan maar. En ze kijkt in zijn ogen en zegt, nee, echt niet. Helemaal niet. Is niks met jou. En zo staan ze zo samen even naar elkaar te kijken. En toen zei hij tegen haar dit. Hij zegt, mijn lieverd, die enige reden dat jij zo topt en dat je zo verlegen blijft en dat je zo verzwakt bent ook als een vrouw van mij, is er één reden. Jij gelooft mij niet. En het doet me best wel zeer. En ineens was het alsof er een lichtje aanging in die vrouw. Ja, zegt ze, je hebt gelijk. En hij zei tegen haar, en wil je me nu eens geloven, meid? En ze zegt, ja joh, ik ga het proberen. Van die dag af is deze vrouw een andere vrouw geworden. Zij is helemaal uit die depressiviteit en dat getop en die twijfel verlost. En ze is gegroeid en bloeit in haar huwelijksleven. Ik wil dat voorbeeld nou eens gebruiken vanavond. Want zo staat de Heer Jezus. Als de man en maker van zijn volk voor ons in de Heilige Schrift. En hij legt zijn handen als het ware op zijn volk, die maar zitten twijfelen. Die kunnen niet ontkennen dat ze hem lief hebben. Dat hun hart naar hen uitgaat. Dat ze geen ander willen hebben waardoor ze ook met God zoeken verzoend te worden. Het is alles niet perfect, het is alles te kort, het is alles soms helemaal in het andere, maar ze kunnen het niet ontkennen. Zo staat nou de Heere voor ons gemeente. Met zijn volk, met wie hij door het geloof is verenigd. Zo, als het ware met wie hij geestelijk getrouwd is. En nou zegt onze Dordtse leerregels heel duidelijk, dat deze verzekering spruit uit het geloof. In andere woorden, wat nou die man, die vrouw vroeg, dat vraagt nou vanavond de Heer Jezus jou. Geloof jij mij? Is er nou enige reden dat ik jou gegeven heb, dat ik onwaarachtig ben? Dat ik niet in vertrouwen ben. Dat ik niet vol met erbarmen ben. En liefde. En open armen. Geloof jij mij? Nou, ja, dat kan ik niet. Nou, moet u maar zoals die vrouw zijn. Die zegt, ik ga het proberen. Zeg, kom er hier ergens. Probeer nou eens te geloven. En zeg het in je eigen woorden maar, Heere. Ik geloof. Ja, u mag er gelijk bij zeggen. Wat helpt mij ongeloof? Maar hij wil het wel horen. Wat? Ik geloof u. Het is belangrijk. En die beloften die staan er overal in de Bijbel. Ja, gemeente, die strijd van Gods kerk in het geestelijk huwelijk is dezelfde strijd die die vrouw voelde in haar eigen aardse huwelijk. He? Een kind van God weet wie zij lief hebben. Iemand die de Heere vreest, weet wie hij vreest. Ja, dat is niet perfect. Ik sta hier niet als een perfecte godsvrezer. Ik wou dat ik het was, maar dan zou ik in de hemel zijn. En daar ben ik nog niet. Daarom worstelen we met onze zonden, met onze afleidingen, met de verleidingen. We vallen elke uur. Maar mijn geestelijk huwelijk is niet gebaseerd op wat ik doe, deed of zal doen. Maar op wat hij deed, doet en zal doen. Dat zijn die beloften van het evangelie. Daar komt die geloofszekerheid uit. En u weet, gemeente, wie u lief heeft. U weet op wie u hoopt en wie u vertrouwt. Ja, ik weet het niet helemaal. Nou, wees nou eens eerlijk. Ga nou eens dan echt voor de Heere zitten. En ga nou eens echt tegen hem zeggen, Heere, als ik heel eerlijk ben met u, durf ik toch niet te ontkennen dat ik u lief heb. Ja, maar deed Petrus ook. U weet dat ik u lief heb, Heer. Die zonden doen me pijn. Dat vallen doet me pijn. Dat verlangen dat ik mij niet meer kan zijn voor u, dat drukt me neer. Nou, dat zijn allemaal, ik kan wel verder gaan, dat doen we niet. Dat zijn allemaal merktekenen van liefde. En waar komt die liefde vandaan? Komt echt niet uit uw hart. Ons hart is dood en door en totally gevallen. En als daar liefde vanuit ons hart naar de Heer is, dan zegt de Bijbel, dat kwam van de Heer in uw hart. Gelooft u dat? Nou, dat is moeilijk om dan ja te zeggen. Maar dat moet toch gebeuren? Dat wil de Heere horen. Dat antwoord. Fluistert? Ja. Kijk maar eens met mij naar Romeinen 15. Als we daar eens even naar die tekst luisteren. Dat is een tekst, gemeente, waar ik heel veel over gebeden heb. En nog? Het is niet vers 9, het is vers 13. Romeinen 15, vers 13. De God nu der hoop. Vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede. Hoe? In het geloven. Zie je dat woord geloven daar? Die vrouw die wilde maar niet gevuld worden met vrede en met zekerheid. En dat haar man haar lief had en dat het alles goed was. Nee, ze was niet gevuld met blijdschap en vrede omdat ze die man maar niet geloofde van haar. Hier staat hetzelfde. De God nu der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het gelovige. En dan zie je wat er gebeurt. Op dat gij overvloedig mocht zijn. In wat? Ja, in uw leven. In uw levenswandel, in uw uiting van uw geloof en in het uiting van uw christen zijn in de hoop. En hoe is de kracht, waar komt die kracht vandaan? Van de Heilige Geest. Ja, die is het geheim van het alles. En die werkt door het woord en die klopt op ons hart en die roept ons uit en die, ja, die spreekt ons daarover. Nou. Nou, even verder gaan met het outline. Waar zijn we? Zo, de strijd van Gods kerk. En dan lees je zo vaak, gemeente, dat de reden dat God spreekt tot zijn geestelijke bruid. Ik ga daar vanavond al die teksten niet door. Maar ga maar eens even mee met één van die teksten. Van Psalm 147. 47 vers 11. En we kunnen er al die teksten heen gaan, en er zijn er honderden. In de Bijbel. Maar deze eerst. 147 vers 11. Hier is het woord van God. De Heere heeft een welgevallen aan hen. Die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid of zijn liefde. Zijn genade hopen. Wat zegt de Heere nou hier? Hij zegt, als u een man, vrouw, jongen, meisje bent die mij vreest. Mijn vreest betekent hier die mij lief hebt. Die mij hoog acht. Die mij dierbaar vindt. Die mij met teerheid wilt dienen en leven. En die tekort komt elke dag. En daarom ook ten tweede in mijn goede tierenheid hoopt. Misschien komt het niet verder dan hopen. Wat zegt de Heere over u vanavond? Nu, dat ik dit woord spreek, zegt hij tegen allen hier die de Heere vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Ik heb een welgevallen aan jou. En dan mag ik erbij vragen vanavond. Geloof jij dat? Zie je hem daar staan? Martha is helemaal in de tranen. Lazarus is dood. 4 dagen. Het is allemaal over. En dan staat de Heer Jezus voor haar met warmte en liefde in zijn ogen en in zijn stem. Martha. Ik ben die opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal niet sterven. En wat zegt de Heer Jezus daarna? Geloof jij dat? Wat zegt Martha dan? Ja, Heer, ik geloof het. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Het is nog wel even zo over die Lazarus hoor. Want als ze straks bij het graf staat en Jezus zegt, doe die steen eens weg. Ja, maar hij stinkt. Ze geloven het nog niet helemaal. Ziet u wel? Maar weet u wat de Heere Jezus van haar wilde horen? Ik geloof. Dat wil hij horen. Ook vandaag. Als hij zijn woord aan ons brengt. En het aan ons hart legt. Zo'n tekst als deze. Er staan er zoveel in de Bijbel. Luister nou eens. En denk nou eens over dat hij daar staat. Zalig bent u. Arm van geest. Ja, ik voel me helemaal niet zalig. Nee, u voelt je ook niet zalig. Maar u bent het wel. Zalig zijn die treuren. Nou, dat voelt helemaal niet zalig. Nee, maar u bent het wel. Waarom? Omdat die treuring niet uit jouw hart komt. Die komt door de Heilige Geest. Dat leren we toch, dat weten we toch. We zijn toch zo doods als de kerkbank waar je op zit. En als daar leven in zit, dan komt het maar van één plaats. Van God in uw hart. En dan wil de Heer Jezus, daar zijn discipelen die nog maar net begonnen zijn, zeggen, jullie zijn zalig. Gemeente, laat dat getuigenis van uw geest, die misschien vanavond wel zit te zeggen, ja, dat kan ik ook niet ontkennen. Ik kan ook niet ontkennen dat ik het leven en de verzoening met God buiten mijzelf zoek. Ik heb het allemaal verloren in mijn eigen godsdienst en in mijn eigen doen en laten. En ik dacht wat in mijn voordeel was, is nu verdoemd drek. Ik heb het weggeworpen en ik probeer het weg te houden, maar het komt elke keer weer terug. Dat is ook altijd zo lastig. Hè? We zitten nog steeds helemaal in dat verbond van het werk te denken. En denken, moet dit we doen en dat we doen. Nee, het is alleen en alleen maar Jezus. En niets anders. Maar ook niks anders nodig. Dat is de heerlijke van het evangelie. Er hoeft niks bij. Alleen hem. Hij zegt dat elke keer in zijn woord. En gemeente, vrienden. Leeft het zo in jouw hart? Gaan we eventjes naar nummer... En zo dames, worstel niet voor het bijzondere. Dat is mijn laatste gedachte. Nummer B, worstel niet voor het bijzonder, voor een bijzondere openbaring, of bijzondere ervaring, of bijzonder dit of dat, dat u misschien wel eens gelezen hebt. Dat is niet nodig. Kan de Heer soms wel eens geven? Thomas, die wilde iets bijzonders hebben. Hij kreeg het, maar niet met goedkeuring. De Heer weet hoe hij Thomas op moet halen uit dat gat van het ongeloof en van betwijfelen. Maar moet niet denken dat wat Thomas nou daar had, dat hele bijzondere, dat u dat ook moet hebben. Nee, zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar geloofd hebben. Op mijn woord. Nou, als ik naar nummer C, dat vond ik wel een beetje een mooie studie voor mezelf. Ik vroeg mezelf af, hoe heeft de Heer Jezus nou eigenlijk zijn discipelen van hun zaligheid overtuigd? Hoe heeft hij dat nou gedaan? Nou, ik lees op mijn outline dat hij sprak als een moeder tot haar kinderen over hun vader. Ik heb 8 kinderen. En misschien is hetzelfde wel in uw gezin, maar het eerste woord dat mijn kinderen zeiden... Alle 8. Papa. Ik weet niet hoe je dat geleerd. Hoe denk je dat ze dat leerden? Dat leerden ze van mijn vrouw. Ja, papa komt thuis. En papa dit. En papa dat. En papa die hebt dit gedaan. En papa dat gedaan. En die papa die gaat maar groeien dat kind. En uiteindelijk die eerste woordje. Papa. Terwijl ze gezien dat de Heer Jezus dat precies hetzelfde deed. Met zijn discipelen. Als een moeder sprak hij met hen over hun vader, Abba. Ja, het klinkt wel een beetje raar voor ons. Maar Petrus' kinderen zeiden tegen Petrus, Abba. En dan gaat de Heer Jezus wel iets heel erg ongewoons doen. Dat hij zegt tegen zijn discipelen, Vader in de heavens, in de hemelen. Lees maar met me mee. Ga even met me mee, maar Matthäus 5 is het begin nog maar, als het ware, van zijn werk. Hij is, althans het begin van het evangelie van Matthäus. Matthäus 5, vers 45. Moet u even doordenken hoe die discipelen dit hoorden. Die staan daar om hem heen, die horen die preek, die bergreden, en ze horen dan de Heere Jezus zeggen, opdat gij moogt kinderen zijn uw vaders, die in de hemel is. De Heere Jezus spreekt tot hen al over de Vader die hun vader is. In vers 48, kinderen, wees gij lieden vermaakt gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. In Lucas 10, de discipelen die komen terug, zijn helemaal enthousiast. Duivelen gehoorzamen ze en ze doen allerlei wonderen en het is heel erg bijzonder. Moet u luisteren wat de Heer Jezus zegt in Lucas 10, vers 20. Ja, die discipelen die staan nog in de kinderschoenen van hun geloofsleven. Die hebben nog helemaal geen benul van het kruis. Ze hebben nog helemaal geen benul waarom Jezus straks aan het kruis moet sterven. Hoor wat Jezus zegt. Hij voedt in hun het geloofsvertrouwen. Druppeltje bij druppeltje bij druppeltje bij druppeltje. Luister maar. Doch gij verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En dan in vers 12, hoofdstuk 12, vers 32. Denk even in dat u staat daar als de discipelen rondom de meester. Het is allemaal nog zo pril in hun geestelijk leven. En dit zegt de Heer Jezus, vrees niet. Gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Gemeente, hoe brengt nou de Heer Jezus zijn discipelen tot geloofszekerheid? Hetzelfde als moeder het kind tot de verzekering brengt, dat papa heel lief hun vader heel goed, heel sterk, kan alles doen, hè. Zoals je dat altijd zegt als moeders over die vaders. Die kinderen gaan zo heel veel draadbeeld over ons, papa's. Maar zo gaat het, hè. Zo deed de Heer Jezus dat al. Voeden het vertrouwen, gelovig vertrouwen in de kennis van wie God de Vader is. Hij preekt ook heel overvloedig de belofte van God. Nou, ik kan één voorbeeld noemen. Ga even met me mee naar Johannes 5. Ik geef u wat huiswerk mee. Ik ga zelf maar al die andere teksten opzoeken. Ja? Johannes 5, vers 24. Ik vind het zo'n schitterend vers. Voorwaar zeg ik u, wie mijn woord hoort, mijn evangelie dat ik breng, en gelooft hem die mij gezonden heeft. Ik lees maar eens heel eenvoudig wat hier staat. Ik ga er nou niets meer van maken en ook niet minder. Hij hoort het woord. Jezus heeft gezegd in dit hoofdstuk, ik ben hier niet gekomen van mezelf. Mijn vader heeft mij hier gezonden. Ik doe zijn werk. Ik ben bezig met zijn werk. Hij heeft mij gezonden op deze tak om, niet om u te verdoemen, maar om u het evangelie te brengen. En wie dat nou hoort en die dat gelooft, hoeft niet een verzekerd geloof te zijn, hoeft niet een groot geloof te zijn, kan misschien wel een heel, heel klein geloof zijn. He? Een aarzelend geloof zijn, een geloof van die zoom aanraken vrouw. Dat geloven, dat eigenlijk nog niet eens durven, je loopt zo bang. Wie dat gelooft, dat mijn vader, mijn zoon, op deze vredesmissie. Nou, lees dan wat er staat. Die heeft het eeuwige leven. En die is uit de dood overgegaan in het leven. Gelooft u dan? Ik ga erbij met die tekst. Evangelie gehoord. Durf het bijna niet te zeggen. Toch geloof ik dat de Heer Jezus kwam. om een mens zoals mij, zo zondig, zo onwaardig, zo verdoemelijk, te zoeken en zalig te maken. Ik durf bijna niet te geloven. En toch, Heer, durf ik het ook niet te ontkennen dat ik dat geloof. Kijk, als dat er echt in je hart ligt, is het maar heel een fluisterend geloof. Wat zegt dan de Heer Jezus tot u in deze tekst vanavond? Dan heeft u het eeuwige leven. Dan ben je van dood al levend geworden. Ja, maar ik weet nog zo weinig. Dat wist deze discipel ook niet. Toch zijn ze gelovige volgelingen van de Heer Jezus. Toch horen ze je Vader die in de hemel is. Toch horen ze zeggen door Maria, ga zeggen dat ik tot de Vader ga en tot hun Vader ga. Ja? Zo spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen en gemeente. Hij gaf het teken van het offer voor hen. In Lucas 22 zet hij het heilige avondmaal in. En weer zegt de Heer Jezus daar, broeders, kinderen, zie dit brood dat ik gebroken heb. Nou, zondag zal hier ook soms het heilige avondmaal staan. En dan zal nu predikant dat brood breekt. Dit is het brood van, ja, ik weet niet hoe je dat precies in het Nederlands zegt. Het brood van de gemeenschap van het lichaam van de Heer Jezus. Neem, eet, en dan komt het. En geloof. Dat moeten we dan ook dan zoeken te doen. En als we dat dan mogen geloven, dan zult u versterkt worden. Ja, hij zegt, dat vind ik zo moeilijk om te geloven. Ja, daarom neemt de Heer dat brood. En hij zegt, kijk, hoe dat brood nou door jou gegeten wordt. En het wordt nou een stukje van jou. Het gaat in jouw lichaam. Het wordt helemaal van jou. Zo ben ik van jou geworden. Als jij in mij gelooft. Dat is het teken van de heilige doop. Op een andere manier is het teken van de avond. Maar die heeft de Heer ingesteld tot de versterking en de verzekering. Van wat? Van de beloften van het evangelie. Ik heb de ring aan mijn vinger. Deze ring is van mijn vrouw. Die heeft mij een belofte gemaakt. En na die belofte heeft ze me de ring gegeven. Als het teken van haar belofte. Het heeft niets met mij te maken. Het heeft alles met haar te maken. He? En als ik nou zelfs een halve wereld weg ben van haar, weet ik, deze ring is het teken van haar belofte van mij. En dat is hoe de Heere ook het geloof wil versterken. Nou, ik ga nummer D eventjes overslaan, voor de tijd zeker. Ja, maar de discipelen en de apostelen in het Nieuwe Testament, die leren precies hetzelfde. Ja? Ik wil even nog gaan naar nummer I. Wat is nou het getuigenis van de Heilige Geest met onze geest, zoals het beschreven is in Romans 8, vers 11, 16? Nou, gemeente, ik heb al iets gezegd over het zelfgetuigenis. Gaat u met mij even mee naar dot 1, daarvan artikel 12. Zo, dot zijn leerregels, hoofdstuk 1, artikel 12. De uitverkorenen ontvangen ieder op zijn tijd de zekerheid dat zij eeuwig en onveranderlijk tot zaligheid zijn uitverkoren. Er staan daar wel verschillende trappen en maten. Zij krijgen die zekerheid niet door de verborgenheden en diepten van God nieuwsgierig te onderzoeken. Nee, ze ontvangen die doordat ze die onmiskenbare vruchten van hun verkiezing in hun eigen leven waarnemen. Wat zijn die vruchten dan? Deze vruchten worden genoemd in Gods woord, de ware geloof in Christus, kinderlijke eerbied voor God, droefheid over de zonde, overeenkomstig de wil van God, een honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort. En deze vruchten van de verkiezing nemen ze met geestelijke blijdschap en met heilige innerlijke vreugde waar. Dat is het zelfgetuigenis. Dat is ook wat in de vijfde hoofdstuk aan wordt gestipt, in beide artikelen 10 en de verwerping. Daar is een bewustheid van iets in ons hart, waarin de kenmerken van het zaligmakend werk van Gods duidelijk mogen worden. En dat wordt duidelijker en duidelijker en duidelijker, als ons leven ook in het geestelijke mag groeien en bloeien. Dat is een zelfgetuigenis, gemeente. Dat is een belangrijk stukje van de zelfonderzoeking. Ik vind het heel mooi. Ik lees natuurlijk heel veel in de Puritijnen, ook voor de voorbereiding van deze onderwerpen. En dit is eigenlijk een onderwerp dat ik nog niet eens helemaal behandeld heb in mijn eigen gemeente. Maar ik ben bezig met een mini-course van alle die 4 avonden waar we over verzekering hebben gesproken. Ik ben nog niet eens tot dit toegekomen. Maar als ik dan een voorvader lees, in de Puritijnen dan vooral, ja, dat is heel mooi. Ik las van Thomas Brooks iets dat me eventjes diep trof. Hij zegt, zelfs al kunt u maar 1 kenmerk van genade in u vinden, dan heeft u ze allemaal. Dan zou ik wel even naar te kijken. Ik zeg, joh, doe je daar mee? En ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelde. Als ik nou naar het ziekenhuis in de emergency department, noem je dat, iemand die wordt binnengebracht op een brancard, die ligt helemaal plat, die ziet er doodsbleek uit, hij beweegt niet, je ziet niks aan, je denkt dat hij dood is. En dan leg je die stethoscoop of wat noem je daar, op zijn pols of whatever, en dan hoor je boom, 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 boom. Dat is het enige wat je ziet aan hem. Leeft hij of is hij dood? Dat is het enige wat je ziet. Dat bedoelde Thomas Brooks. Zelfs als je maar in 1 kan zien. Dat is meer dan onze natuurlijke staat ooit kan voortbrengen. He, als we echt in de doodstaat geloven, dan komt er ook niks uit wat dood. En gemeente, dat is het zelfgetuigenis. Maar dan zegt Paulus, dan getuigt de Heilige Geest ook met ons. Wat bedoelen ze daar dan mee? Nou, in de Puritijnen gaan ze daar 2 kanten mee op. Ik schreef u beide kanten en ik geef u mijn mening over welke ik, denk ik, toch wel de meest schriftuurlijke vind. De eerste kant is het dat de Heilige Geest onze zelfgetuigenis versterkt. Thomas Goodwin zegt ergens, de Geest schrijft eerst alle genadewerkingen ons en dan leert hij ons geweten zijn handschrift te lezen. En soms dan geeft hij zoveel licht op dat handschrift, dat als het ware hij mede getuigt met ons getuigenis, dat we die kenmerken heel duidelijk lezen. Nou, dat is de ene groep, dat is niet de grootste groep. Thomas Goodwin, Zibbs, Brooks, Bridges en anderen, die zien dit getuigenis als een direct getuigenis van de Heilige Geest. En wat bedoelen ze daarmee? Dat naast het zelfgetuigenis van mijn eigen observatie in mijn eigen hart, dat de Heilige Geest in een ondoorgrondelijke werking de ziel liefelijk versterkt en verzekerd door zijn onmiddellijke bediening. Ik ga dat woord even uitleggen. Onmiddellijk hier betekent niet door de kenmerken. Dat is de middellijke weg van verzekering. Maar onmiddellijk is dat hij het doet zonder dat de kenmerken daarmee aanraking komen. Maar, dan zeggen ze er gelijk bij, dat betekent niet dat het buiten het woord omgaat. Niet zomaar een bijzondere whatever, openbaar. Nee, hij zegt, het is altijd, altijd een getuigenis waarin hij een woord van de Bijbel van God aan ons hart, als het ware, toepast of verklaart of met liefde en kracht in ons brengt. En dat is nooit in tegenstelling tot onze eigen geest getuigenis. Maar het is mede getuigenis. Vind ik heel mooi. En daar kan je ook nog heel wat over lezen in de Puritijnen althans. Er zullen ook wel Nederlandse schrijvers zijn. Maar zo zien zij dat heilige getuigenis. En dat is voor hen de derde grond van verzekering die niet altijd door iedereen ervaren wordt. Ja, die fundamentele van de belofte, die secondary, de tweede van de kenmerken waardoor we geloofszekerheid krijgen. Als we die ook echt zien als het kenmerk van het werk van God zoals de Bijbel het zegt, dan komt er bij de derde graad nog eens getuigenis. En dat is niet altijd ervaren. Dat kan de Heere doen. En dat zal hij zeker doen als hij ziet dat dat nodig is. Ik ga hier stoppen. Zelfs omdat ik nog niet helemaal klaar ben met de rest. Maar het is ook hoog tijd voor een kopje koffie, vind je niet? Zo, ik zal wel wat vragen krijgen. En dan gaan we daarna wel weer verder. Zo, ik stop hier. En het is koffietijd. En dan horen we wel weer verder wanneer we verder gaan. U mag opstaan. Zingen. Oh, dat stond er niet op, dat hè? Oh ja, dat stond er wel op. Oh ja, want we moeten ook een collecte bij. Die kunnen we niet overslaan. Oké, dan gaan we dus zingen en daarna is het pauze. Sorry, ik ga geleden niet.
Nog heel even een huishoudelijke mededeling. We zijn eigenlijk met een groot aantal mensen. Wat meer dan dat we verwacht hadden. We hebben wel enorme capaciteit voor de koffietafel, dus dat komt goed. We willen even een verdeling maken. We willen eigenlijk de helft van het middenschip eventjes als deling houden. Dat deze kant en de zijvleugel naar de rechterzaal gaat. Zo geldt het ook voor de linkerkant. En degene die onder de galerij zitten, dat die via de keuken gaan. Ik zou zeggen, doe de doorloop even zo vlot mogelijk. We komen straks nog terug hier in de kerkzaal. Dus dan kunnen we weer verder.
We gaan gewoon een tijd afspreken vanavond, dat we stoppen, want anders zijn we hier tot in de uren van Paulus. Denkt u dat het niet tot middernacht hier wilt zijn? We hebben ook de vragen wat gesorteerd en ik heb alleen de vragen meegenomen die direct met het onderwerp te maken hebben vanavond. Zo, u begrijpt dat dat ook een iets is dat we voor de gemak dus moeten doen. We gaan maar gewoon door de vragen heen tot ongeveer 9:45. En dan moet ik ook echt eindigen. De eerste vraag die ik al eventjes zag liggen hier. Waar staat die nou? Goed. Goed, ik kan het nou niet meer vinden. We gaan maar met de eerste deze verder dan. Ik ben niet bekeerd en heb geen droefheid over mijn zonde. Dan kan ik zomaar niet aannemen dat Jezus voor mij gestorven is. Daar hebt u totaal gelijk in. Ik zeg het even heel duidelijk. Er is geen belofte in de Bijbel voor iemand die onbekeerd is. Als u onbekeerd bent, dan loopt u en leeft u in de zonde. En er is voor de zondaar in de zonde levend geen belofte. Daar is de belofte als u bekeert. Als u van uw zonde weg probeert. Want dan komt het alleen maar op neer eigenlijk. Hè? Te vechten, te vluchten. Daar tegen te staan, niet in te leven, niet te voeden. En van alles proberen met de keuzes die we maken en die kunnen we maken. Ga maar Psalm 1 vers 1 lezen. U kunt die keuzes maken van Psalm 1 vers 1. Om niet met de goddelozen te wandelen of met de goddelozen te zitten of met de goddelozen te staan. Ik weet niet precies hoe die tekst staat. Daarom bekeert u, zegt de Heer, God van hemel en aarde. Die beveelt u dat u van uw zonde afkeert. En dan zijn er veel beloften. Luister maar, geef er maar één. Spreuken 2, sorry, Spreuken 1. Als er dan dit staat, als de opperste wijsheid, dat is natuurlijk het beeld van de Heer Jezus. Hij zegt, keert u tot mijn bestraffingen. Ja, dat is, bekeert u. Ga weg van je wegen. Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten. Als Petrus op de grote dag van Pinksteren preekt, dan staan er mensen voor hem die zeggen, ja, oh, wat moet ik doen dat ik zalig mag worden? Dan zegt Petrus niet, dan gelooft u dan maar gewoon dat Jezus voor u gestorven is. Wat zegt hij eerst? Ik lees het voor u. Petrus zegt, bekeert u. Denk wat je gedaan hebt. Wat je hebt met Jezus gedaan. Je hebt hem aan het kruis gehangen, je hebt hem weggescholden, je hebt hem veracht, je hebt hem verguisd. Denk wat je gedaan hebt met hem die de Vader zendt in deze wereld. Bekeert u van dat. En dan zegt hij, en dan nodig ik uit om tot diezelfde Jezus te komen die jij gekruisigd hebt. En die staat klaar om jou te ontvangen. Hoofdstuk 3, Petrus is weer aan het preken. En hij zegt aan het eind van de preek, waarin hij ook weer zegt, betert u dan en bekeert u. Dat is in het Engels zeggen ze repent. Right? Dat is een verandering van denken. En vanuit komt dat een verandering van mijn keuze. Opdat u zonde uitgeworst, dat is de belofte. En dan zegt hij aan het eind van deze indrukwekkende preek. God opgewekkende hebbende zijn kind Jezus, die gij gekruisigd hebt. Hij heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u liet zegenen zou. Daarin, dat hij u een iegelijk van uw afkeren van uw boosheid. Ik zeg, ja maar, ik kan me ook niet bekeren. Goed, dan heb ik nog een woord voor je. Handelingen 5 staat Petrus weer te preken. En dan zegt hij in hoofdstuk 5, vers 30. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Dat betekent niet hierop laten staan, dat is een ander woord. Hij heeft het hier over, hij heeft de Heer Jezus in onze wereld gebracht, welke gij omgebracht hebt. Je hebt naar het kruis gehangen. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven wat hij van u eist. Bekering en vergeving van de zonde. Ga nou daar eens mee op je knieën vanavond. Leg je bijbeltjes open voor de Heer met je vinger erbij. Zeg Heer, ik moet bekeren. En daar hebt u gelijk in. Die zonde moet weg, ik moet er van weg. Het verwoest me en het verdriet u en het onteert u. En als ik zo vast in die zonde, Heer, ben helemaal verslaafd eraan, wil het niet eens wegdoen. Ik heb er eigenlijk zoveel zin in. En toch weet ik, ik moet bekeerd worden. Heer, u heeft het toch gezegd, dat u uw zoon verhoogd heeft om bekering te geven. Neem dat woord op je knieën. En zegt het zo woordelijk tot de Heer Jezus, die daar zit op de troon en die ziet jou buigen op je knieën. Om dat te zeggen. He, dat is mijn eerste vraag die jullie hadden. Zo ja, daar is inderdaad geen belofte voor de bekering en zomaar Jezus aannemen. Ja, dat is onmogelijk. Hoe krijg ik die droefheid? Nou, dat is wel een mooie vraag. Hoe krijg ik die droefheid? De meer dat jij Jezus en God in hem mag leren kennen, de meer droefheid je zal krijgen. Toen ik God ging leren kennen, werd ik een heel klein beetje bedroefd. Nu mag ik terugkijken, misschien wel 30 jaar, 35 jaar, en ik ben nog veel meer bedroefd geworden over mijn zonde. En de meer dat ik deze heerlijke zalig maak, en de Vader die hem zond leert kennen, lieve vrienden, de meer bedroefd je wordt over de zonde. Dat is geen lat waar je over moet springen eerst. Om dan als het ware waardig te zijn. Echt niet. De droefheid of de zonde is niet wat Jezus van u vereist. Het is wat hij werken wil. En als u nou dicht bij hem leeft of zoekt en in het woord hem maar zoekt te vinden en die God maar zoekt te overdenken, dan zal u meer en meer droefheid ervaren. Niet in de wet kijken, maar in die ogen van Jezus kijken. Daar leren wij pas echt zonde als zonde te kennen. En daarom vind ik het zo schitterend, dat als de Heidelbergse catechismus in het eerste gedeelte van de zondag over de ellende preekt, dat ze niet de wet uitschrijven. Wat schrijven ze uit? Liefde. Heb God lief boven alles. En heb je een buurman lief zoals jezelf. En wie heeft dat nou het meest gedaan? De Heer Jezus. En het is mijn overtuiging dat als ik in mijn gemeente ellendekennis wil vermeerderen, dan is het alleen maar door Jezus te breken. Als de Puritans zeggen het mooi, de wet overtuigt, maar het evangelie bekeert. En als je nou niet met die droefheid van die zonde werkt of voelt, dan buig je knieën vanochtend vanavond maar voor de Heer Jezus. Zeg, Heer Jezus, wilt u mij uzelf leren kennen? Comrie zegt, probeer maar te geloven. Nou, ik weet echt niet precies waar hij dat gezegd heeft. Maar een van zijn preken, eigenschappen van het geloof, een schitterend boek. En ik echt warmly beveel het je aan. Maar goed, hij zei dat. En de vraag is dan, maar we kunnen niet uit onszelf geloven. En het geloof is de gave God. Gaat u even mee naar mij met Jeremia 17. En u gaat een beetje verbaasd zijn van wat ik zeg, maar iedereen in deze kerk is een gelovige al. U gelooft al. Kijk maar. Jeremia 17. Vers 5. Zo zegt de Heer. Zo is niet Jeremia, het is wat de Heer zegt. Vervloekt is de man die in de mens gelooft. Zo zou ik het kunnen zeggen. Die op een mens vertrouwt. Vertrouwen is geloven. Vervloekt is de man die op zichzelf vertrouwt. Die op zijn eigen doen en laten vertrouwt. Dat is geloven, meneer, mevrouw. Dat is geloven. En die man is vervloekt, want die vertrouwt op zichzelf, die vertrouwt op zijn werken, die vertrouwt op zijn godsdienst, die vertrouwt op whatever. Ja? Dan in vers 7, gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Hetzelfde woord vertrouwt. Precies dezelfde constructie in het Hebreeuws, precies dezelfde betekenis. Is ook vertrouwd. Maar het object, wat hij vertrouwt, is anders. Het is niet zichzelf, niet zijn eigen doen en laten, niet zijn eigen wijsheid, maar hij vertrouwt op de Heere. Nou, als wij in de Heere mogen leren vertrouwen, dan is dat garandeerd werk van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest. Gegarandeerd. Er is niemand die in de Heere gaat vertrouwen, in een geloofsvertrouwen, in een wachten op hem, in een zoeken, kijken, hongeren, dorsten naar hem. Al die woorden die de Heilige Geest gebruikt om het geloof eigenlijk te illustreren. Met werkwoorden die wij ook heel makkelijk kunnen begrijpen. Eten, drinken, kijken, zoeken, hongeren, dorsten. Dat zijn allemaal geloofsoefeningen. Die zijn, als ze op het object van Jezus zijn, of de God van de schrift, is dat het werk van de Heilige Geest. Ja, dat is de schriftuurlijke basis. Maar nou zegt de Bijbel nergens, nou wacht nou gewoon tot je dat geloof krijgt. Wacht nou maar, zit nou maar te wachten. Vrienden, dat staat nergens in de Bijbel. Lees nou eens eerlijk je Bijbeltje. En laat nou je Bijbeltje is echt het woord van God spreken. Waar zegt de Heer Jezus, nou ga nou maar lekker naar huis. En ga nou maar even wachten totdat ik geloof geef aan je. Waar zegt de Heer Jezus dat nou? Nergens. Wat zegt hij dan? Geloof in mij. Geloof in mij. Ik ben van de Vader gezonden. Niet om jullie te verdoemen. Ik ben hier in deze wereld gekomen om de wereld. Ja, dat is een hele grote plaats. Dat is de wereld die hij gemaakt heeft. Heel hoog, met alles erin en eraan. Zou hij van de vloek verlossen en hij biedt ons aan van die vloek verlost te worden. Door in hem te geloven. Nou, kan ik niet. Nee, dat weet ik wel. Maar hij vraagt het wel van u. En dan zegt Gomri dat zo heel pastoraal. Probeert het dan maar. Fluister het dan maar. Zeg het dan maar, Heer. Zoals die vader, die stond daar met zijn doodzieke knaap voor de Heer Jezus. En hij zegt, en Heer, als u iets kan doen, dan doet u het dan alsjeblieft. En de Heer zegt, ik kan niks doen tot jij in mij gelooft. Nou, dat vind ik nog niet zo'n pastoraal antwoord. Vind je niet? Moet je voorstellen dat je daar een zieke man hebt in de pastorie in je dominee. En zegt, ja, ik kan niks doen tot jij gelooft. Toch zegt de Heer Jezus dat tegen die man. En die man die schreeuwt het uit als het ware. O Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Nou, dat wil de Heer toch van ons horen. Dat bedoelt denk ik Comrie. Probeer het dan maar. Zeg het dan maar, Heer. Ik geloof, maar ik geloof eigenlijk ook niet. Ik geloof, maar ik zit zo vol met ongeloof. Ik geloof, maar ik is zo betwijfeld. Dat denk ik dat Comrie dat bedoelt. En iemand anders gaf me deze vraag. Hij zegt, in dat boek van de eigenschappen van de geloof, zegt Comrie over de beloften voor iedereen die onder het evangelie leeft. Zij mogen allen gebruik maken van de beloften. Hoe moet ik dat doen? Wat ligt aan welke belofte Comrie het over heeft? Gebruik maken van de belofte. Ga eens mee met me naar Psalm 81. U kent Psalm zeker wel. Ik neem maar één voorbeeld. De Heere zegt in vers 11. Ik ben de Heere uw God. Tegen wie zegt hij dat? Hier in deze zaal. Kerk. Tegen wie zegt hij dat? Tegen iedereen die het verbondsteken hier op hun voorhoofd dragen. Hij zegt tegen u, elke zondag van deze plaats, denk ik, 8 of 9 keer, hangt af welk gedeelte van de wet gelezen wordt, Exodus 20 of Deuteronomy 5. Hij zegt 8 of 9 keer, ik ben de Heere uw God. Verbonds God staat hier op mijn voorhoofd. Zei tegen de kinderen van de week in een van de scholen in Nederland. Kijk jongens, mijn vrouw heeft mij deze ring gegeven. Omdat zij een verbond met mij gemaakt heeft. God heeft mij ook een ring gegeven, die zit op mijn voorhoofd. Dat is zijn ring die hij mij gaf. Waarin hij zich met mij verbond. Als die almachtige verbondsgod, zoals hij deed met al de Joodse gemeenten in het Oude Testament. Denkt u daar wel eens aan? Nou, ik heb mijn vrouw ook een ring gegeven, zij heeft de mijne. Dat maakt het verbond twee partijen komen samen. Zo, wij moeten ook dat verbond beantwoorden, dat is het geloof. Dat is onze belijdenis, waarin wij zeggen, Heere, ik vertrouw u en ik wijd mijzelf aan u toe. Nou, dat zeggen we niet van onszelf, dat hebben we al gezegd. Als we dat echt vanuit ons hart mogen gaan zeggen, dan zult u gaan beamen wat de schrift zegt. Dat zeggen we alleen maar door de Heilige Geest. Als het waar is. En hoe weet je dat het waar is? Omdat het samen gaat. Niet alleen maar zeggen, ik geloof. Het gaat samen met bekering. Gaat samen met liefdesleven. Gaat samen met gehoorzame proberen althans. Ik zeg nu tegen mijn vrouw op de trouwdag, mijn vrouw. Ik vertrouw mijzelf aan jou. En ik beloof dat ik je altijd zal liefhebben. En mij wijdt me helemaal toe. En als er dan geen huwelijksleven daarna komt dat die belofte ook bevestigt. Dan is dat maar een leugen geweest. Zo is het ook in het geestelijke. Als we zeggen en we zitten maar te triomferen over, ik geloof in de Heer Jezus gemeen. En er komt dan ook niet dat leven erbij. Dan is het maar een lege leugen geweest. Begrijp je? Dat alles gaat samen. Nou, Psalm 81. Ik ben de Heer uw God. Even vragen. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Voor Israël, ik heb u uit Egypte land uitgevoerd. Hè? Voor ons, ik heb je uit het land van Egypte gehouden. Je bent in de kerk geboren. Kerk opgegroeid. Dat heb ik gedaan. Ik heb jou verkoren daarvoor. Ik heb je als een schaap verloren. In mijn weide gezet. Om daarop te groeien. Ik ben de Heere uw God. Nou luister wat hij zegt. Open uw mond. En eis van mij vrijmoedig. Al op mijn trouw verbond. Alles wat u ontbreekt, schenk ik mild en overvloedig. Gelooft u dat? Dat hij dat zou doen? Of denk je, ja, daar ben ik niet goed genoeg voor. Daar ken ik niet genoeg voor. Daar ken ik dit en dat niet voor. Maar zo moet u niet denken. Dat zegt hij toch nergens hier in dit psalm. Hij zegt, ik zeg open maar omdat je goed bent, omdat je doet en dat. Ik zeg open, ik ben uw God. Open uw mond. Ja, zeg, kan ik niet. Kom aan nou, kan ik niet. Je hebt je hele leven je vader en moeder gevraagd. Kan ik dit hebben en kan ik dat hebben? Kunnen we dat niet aan de Heer vragen? Ja, maar ik bedoel het ook niet. Zeg dat dan ook gewoon. Zeg dat dan ook gewoon, Heer. Ik weet het wel, ik bedoel het helemaal niet echt oprecht. Ik ben ook niet oprecht. Gemeente, wie kan je nou oprecht maken? Ik kan het niet, je predikant kan het niet, je vader en moeder kan het niet. Niemand kan het, maar ik weet iemand die het kan. Ga daar maar op de knieën mee. Maak me oprecht. Maak me waarlijk godsvrezen. Maak me waarlijk berouwen. Maak me waarlijk bedroeven. Opent uw mond. Is dat geen belofte? Ja, daar zou ik maar mee beginnen. En moet je luisteren hoe die psalm eindigt? Och. En dat kleine woordje och, vers 14, daar ligt zoveel passie, gevoel in. Ik hoor het wel eens uit de mond van een ouders. Ach, mijn kind toch. Waarom ben je toch die weg opgegaan? Waarom heb je toch die jongen, die man, die vrouw gevolgd? O, mijn kind toch. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. Ik heb gepleit met je. Ik heb je met tranen bewogen. Och, mijn kind toch. Zo spreekt de Heer in deze psalm. Omdat wij zijn belofte niet geloven. En daarom ook niet komen, vragen, worstelen. Voor wat hij zegt. En zegt hij dan in vers 7. Wat een belofte. Ik zou u gespijst hebben met het vette der tarwe. Ik zou u verzadigd hebben met de honing uit de rotsteen. Dat is natuurlijk symbolistische gedachten over de rijkdom van het evangelie. Ik meen, dat is maar zomaar één voorbeeld van wat ik zou zeggen. Hoe doe je dat dan met die evangeliebelofte? Dat is eigenlijk één van de beloften. Zijn er wel andere. Gods volk leeft vaak onder hun stand. Dat heeft hiermee te maken, hè? Met weinig geloofszekerheid. Komt dat doordat hier weinig aandacht aan wordt gegeven? Daar ben ik van overtuigd dat dat inderdaad waar is. Ik weet nog toen ik student was, ik reed van Apeldoorn naar Utrecht om als een jonge student een synode bij te wonen. En ik had een car. Ik reed met iemand mee, een ouderling van die gemeente daar. En die zegt tegen mij dit. Die zegt, broeder, als je nou straks predikant wordt, wil je dan eens echt ook zoeken aan te wijzen. Want hij zegt, de meeste van Gods kinderen leven ver beneden hun privileges. Ik zal nooit vergeten dat die man dat zei. Ik was toch maar een jonkie. Helemaal onvolwassen in mijn eigen geloofsleven. Ik heb ook niet begrepen wat hij eigenlijk daarmee bedoelde. Maar hij zegt, joh, als ik straks predikant ben, probeer Gods kinderen laten zien wat hun privilege is. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. En doe het nog. En een van die privileges is dit, die geloofszekerheid. Het is toch heerlijk als je mag weten, hoewel je zelf nog steeds met je zonde worstelt, elke dag, en je voelt dat je geweten nog echt je overtuigt, en dat je nog geneigd bent tot alle zonden, zoals zondag 23 dat zegt. En dat je dan toch mag weten, dat je rechtvaardig bent in het oog van God, en dat Hij je ziet alsof jij je hele leven gehoorzaamd hebt. Terwijl elke dag, je moet zeggen, Heer, ik heb er weer niks van gemaakt. Waardeloze discipel. En dan toch te geloven. Dat is een privilege. En jullie, wat een van de grootste privileges is, gemeente, en dat heeft ook alles met de geloofsverzekering te maken. Ik stel me zo voor dat het bruidspaar hier staat. Je gaat trouwen. Die lopen de kerk in ongetrouwd en onverenigd. Komen op het moment van de trouwdienst. Althans, dat is niet in Nederland, want die ben eigenlijk al getrouwd in de burgerlijke stand. Maar in de kerk dan. Maar in mijn gemeente is dat niet zo. Ik ben de burgerlijke stand en de dominee op hetzelfde moment. Dus ze komen echt ongetrouwd de kerk in. Onverenigd. Dan staan ze daar. En dan geven ze elkaar de belofte. Ik zal maar heel eenvoudig zeggen, hè? De man zegt tegen de vrouw, ik vertrouw jou en ik wil met jou trouwen. En ik beloof dat ik je lief zal hebben. En die vrouw die zegt dat ook. Maar stel nou eens voor dat die vrouw dat zegt heel onzeker. Dat is een beetje onzeker. Niet helemaal zeker. Ze zegt het wel. Ja, Jan, ik vertrouw jou ook en ik wil met jou trouwen en ik beloof het ook. En in haar hart is het toch een beetje onzeker. Zijn ze nou niet getrouwd? Zij was een beetje onzeker, hè? Zijn ze nou niet getrouwd? Zijn ze nou niet verenigd? Ja, ze zijn verenigd. Weet je, toen ik met Michelle trouwde, ze had gelukkig niet heel veel schulden. Ze had niet zoveel geld als ik, hoor. Daar is ze me niet voor getrouwd, bij de way. Dat was niet het doel. Maar het moment dat ik mijzelf met haar verenigde, was alle mijne het hare. En als zij schulden had gehad, waren die allemaal van mij geworden. Dat gebeurde daar, op dat moment. Of zij nou onzeker was, maakt niet uit. Wij zijn verenigd. Nou het geloofsleven. Zelfs als mijn geloof maar een trillende hand is, die zich uitstrekt naar de zoom van het kleed van Jezus. Zo onzeker. Wat zegt de Heer Jezus tot die vrouw? Uw geloof in mij heeft u behouden. Ga in de vrede. Mooi, hè? Wat hij daar zegt. Alles wat van mij is, is nou van jou. En alles wat van jou is, is nou van mij. Dat is de vereniging. Dat is een privilege dat zoveel van Gods kinderen niet begrijpen. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van mijn geloof. Zelfs als het onzeker is of als het betwijfeld is. Toch niet. Dat moet u maar eens door gaan lezen in de schriften. En er staat het hele Nieuwe Testament vol van die privileges. Ik zie het already 9:45. Sorry, 9:45. Mag ik nog 5 minuten verder? Als je het niet wil, moet je opstaan. Dan staat niemand op. Zo, dat is gedaan. Ik vind het heel vervelend dat er zoveel vragen zijn die blijven onliggen. Wat is het verschil tussen geloofszekerheid krijgen en hebben en bekeerd worden? Ik denk die heb ik al wat beantwoord over het bekeerd worden, dus laat die liggen. De discipelen hoorden de woorden en de beloften, ze hoorden over hun vader. Judas was er ook bij, zoveel overeenkomst, maar één verschil. Nou, waren er wel meer dan één verschillen. Hoe weet ik dat ik geen Judas ben? Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Of misschien niet zo moeilijk. Wist Judas, na die aantal jaren dat hij met Jezus liep, dat hij de persoon Jezus niet lief had? Denk het wel. Hij begon hem echt te haten. Waarom? Omdat hij zag dat de droom van zijn leven, dat hij dacht te krijgen door met Jezus om te gaan, hij zag allemaal tijdelijke voorspoed en eer en power, en posities en het lied, dat viel allemaal over ondersteboven als de Heer Jezus het hart van zijn bediening gaat uitdragen, dat hij niet gekomen is om een aards koninkrijk te bouwen. En Judas die ziet dat helemaal uit elkaar vallen, zijn droom gaat helemaal weg. Hij gaat toch ervaren dat hij geen trekking heeft naar Jezus, maar een haat voor Jezus. Ik denk dat het toch iets is wat we zeker kunnen zien. Ja, Judas zal het in het begin niet in de gaten gehad hebben, waarom hij Jezus volgde voor de verkeerde reden. Uiteindelijk heeft hij dat wel gezien. En hij in zekere zin heeft hij spijt van gekregen wat hij gedaan heeft. En zo, hoe weet ik dat ik geen Judas ben? Nou, als nou de Heer Jezus is vanavond bij u in de kamer staat, helemaal alleen, en hij vraagt aan u: heb jij mij lief? Wat zou je dan antwoorden? Moet je nou vanavond maar eens antwoorden voor jezelf? Misschien weet je het dan wel, of je een Judas bent, of niet. We gaan eindigen, gemeente en vrienden. Het is heel bijzonder dat ik bij jullie mocht zijn. Dus ik zie ook hier zoveel vragen nog. En ik heb al een aantal keren gezegd tegen de leidinggevende dat er is toch nog zoveel te verblijden zijn, ook in de dagen zijn dat jullie hier zijn deze hele avond. En zomaar zitten te luisteren. Ja, heel bijzonder. Jo, dat vind ik heel mooi.
Dominee, hartelijk bedankt. Ik weet niet of ik zo te verstaan ben.
Nou, dan help ik je.
Ups.
Namens allen wil ik u bedanken voor deze avond. En naast het digitale dankje komt hier nog een iets Zeeuws.
Heerlijk, hè?
Het komt net uit de koelkast, want dit moet u niet een paar dagen laten liggen, alsjeblieft. Daar is het te lekker voor.
Ik moet nog helemaal naar Moordrecht.
Oké, dan
ga ik. Ik wil nog wat gaan eten in de weg. Weet je niet?
Maar dominee, hartelijk bedankt. U hebt ons heel veel huiswerk, ik kan beter zeggen.
Hier werd meegegeven met die rijke.
Mijn schuld.
Oké. U heeft ons heel veel knieënwerk meegegeven, denk ik. En gewezen op een rijke God die zijn zoon stuurde. Hartelijk dank daarvoor. Ik wil ook ouderling Jacobs, ik weet niet waar hij, ouderling Jacobs, hartelijk bedanken. En ook de kerkenraad voor het elke keer mogelijk maken van deze avonden. Koster, Frank en Korma, bedankt. Gerwin, onze cameraman vanavond, bedankt. Maurits op de orgel en straks Monica op de piano met als we nog wat gaan zingen. En iedereen die hier aanwezig was, meegeluisterd heeft vanaf thuis. En misschien zijn er al een aantal in huis. Hartelijk bedankt voor uw komst. En ik hoop u weer te zien op 12 december. Als we het nog een keer over de doop gaan hebben. Ik wil vragen aan de dominee of u wilt eindigen vanavond met ons.
Zo zullen we samen proberen te bidden. En God te danken. Bijzonder, heren, dat we vanavond zo aan uw voeten mochten zitten en met elkaar mochten overdenken wat u spreekt in uw woord en door uw woord. En het is zo rijk en het is zo vol hier. En dan weet u wat er allemaal voor barrières zijn in ons hart. Of in de twijfels en in het ongeloof. En in alles wat tegenwerkt in ons leven. Maar is het toch verheerlijk, Heer, dat u almachtig bent. En dat u ook uzelf openbaard hebt als een God die vol van barmhartigheid is. En die ons ook roept en zoekt en aanmoedigt en uitnodigt om tot u te komen. En dan weet u zelf, Heer, hoe u ons moet trekken. Maar het zijn ook deze uitlokkende woorden die ons mogen trekken. En dat hebt u altijd gebruikt. Hè, uw woord. Om zo ons hart als het ware te ontwapenen. En door uw geest ons te leiden. En we bidden voor dat vanavond. Er zijn nog zoveel onbeantwoorde vragen die hier nog voor ons liggen. En wij bidden, Heer, dat u ons wilt beantwoorden. En zo danken u dan voor alles deze avond. Vergeef ook het zondige en gaat u verder met het onderwijs. Ook wat we nog niet allemaal besproken hebben uit dit onderwerp. En ga met ons nou naar huis en zegen ons allen. Om Jezus wil vragen we dit, Heren. Amen. Nou, we gaan samen nog zingen. Psalm 150, vers 1 en 3. En nogmaals, hartelijk bedankt. En ik zou je niet allemaal uitnodigen om naar een zetel te komen op dezelfde moment. Want dan is onze kerk wel een beetje te klein. Maar als u nog eens de zin hebt om een mooi reisje te maken. En vooral hen die jong zijn, die nog een beetje avontuurlijk zijn. Om nog eens even in Nieuw-Zeeland rond te neuzen. En als je daar nog eens wat wil werken. Zomaar voor verrijking van je leven. Dan moet je daar gewoon maar eens een e-mailtje sturen. En dan gaan we wel zoeken. Hè. Nog heel veel plek. Ik woon in Nieuw-Zeeland in een stukje dat ongeveer net zo groot is als Nederland. De Wairarapa. En daar wonen een groot aantal inwoners. Het hele gebied heeft 45.000 inwoners. Dat is alles. Er is nog genoeg ruimte voor. Je.